en met ons deze dienst mee mag beleven. En we zijn heel blij dat we een nieuwe predikant in ons midden hebben, Marjolein Hekman, predikant op Eiburg. Volgens mij voor het eerst hier, toch? Ja, super fijn dat je er bent. En ook heel fijn de muziek, Allard en Jentel. Daar zijn we heel erg blij mee. En ik kan jullie vertellen, dat wordt heel erg mooi. We zijn namelijk echt een beetje fan van jullie. Dus leuk dat jullie nu ook samen spelen, want soms zijn jullie apart van elkaar. Dus een mooie combi. Dus daar zijn we blij mee. En vanavond in het dienst gaat het over ruimte hebben voor verdriet. En ik had toevallig, komen een aantal mensen hier vandaan, waren we een kliederkerk. Met vandaag in de kerk van Sunnerdorp, dus de kerk waar we ook een dominee mee delen. En er waren bijna 50 kinderen. En toen hadden we het ook over fouten maken, vergeven. Hoe kun je er voor elkaar zijn? Hoe kan je misschien een keer iemand uitnodigen om te komen eten die je misschien niet zo aardig vindt? Of iemand die verdriet heeft? En dat, toen hadden we daar een leuk gesprekje ook over. Want iemand had bijvoorbeeld een voetbal door een raam geschoten en was toen weggerend. Had hij niet verteld. Ging hij ook heel dapper eerlijk vertellen. Had hij toch ook een beetje een soort verdriet en spijt van. En hoe hij dat dan opgelost heeft. En toen was eigenlijk het hele mooie ook van, je mag elke keer, je mag, hè, we maken allemaal fouten, maar je mag vergeven worden. En er is ruimte voor jou. Maar het ligt eraan hoe je ermee omgaat. En het mooie vanavond gaat het over ruimte geven. Ruimte voor ook verdriet. En vorige week was in de dienst, ik weet niet, heeft iemand nog naar het steentje gekeken dat je vorige week gekregen? Ik kreeg allemaal van Taco een steentje. Werd je toen weer even herinnerd ook? Je hebt nog meer steentjes die herinneren. Ook nog iemand die zijn steentje zag? Nou, ik zag hem van de week ook. En toen dacht ik ook weer, hoe zorgen we weer dat we één familie zijn? Hè? Dat we een levende stenen mogen zijn. Dat we elkaar mogen helpen. Dat we ons steentje, beste steentje mogen voortzetten. En dat zal ook vanavond denk ik aan de orde komen over hoe kunnen we elkaar helpen, ook als je in verdrietige tijden zit. En hoe zorgen we dat we één mooie grote familie zijn, ook in deze stad. Nou, ik ga de kaars aansteken als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. Ook welkom aan alle luisteraars die op een later moment deze dienst beluisteren. Fijn dat je met ons verbonden bent. Ik wens je allemaal een hele fijne dienst.
Mooi om hier vanavond met elkaar te mogen zijn. In deze mooie kerk om een tijd van rust te hebben, een tijd van muziek en verbinding. En aan het begin van deze avond mogen we ook uitspreken dat we vanavond. Onze hulp is in de naam van de Ene. De Ene God die hemel en aarde voortdurend schept in al haar prachtige kleuren. En die nooit loslaat wat zijn handen zijn begonnen. En die God die wenst ons genade en vrede toe. Amen. Laten we bidden. Goede God, zo zijn we hier vanavond bij elkaar. Misschien omdat we hier elke zondag al komen. Misschien omdat we nieuwsgierig zijn en zomaar eens naar binnen zijn gelopen. En met alle verschillende dingen die in ons zijn. De blijdschap die er is. Verdriet wat er is. Dingen waar ons hoofd zo ontzettend vol mee is. Misschien omdat we ons zorgen maken of juist omdat we er zoveel zin in hebben. Maar vanuit allerlei verschillende ervaringen, verschillende emoties, zijn we hier vanavond bij elkaar en bij u. Dank u wel dat we de verbinding met elkaar en met u mogen zoeken en hopelijk ook ervaren. Wees bij ons wanneer we het leven donker vinden. Wanneer we te maken hebben met pijn of verdriet. Wanneer we te maken hebben met psychisch of fysiek lijden. Bij onszelf of bij iemand van wie we zoveel houden. En zo bidden we ook voor deze wereld. Voor alle plekken waar het donker is. Voor plekken waar oorlog is. Waar mensen elkaar naar het leven staan. Voor plekken waar mensen onderdrukt en uitgebuit worden. En voor alle mensen die zichzelf niet kunnen, niet durven zijn. Wees zo bij ons hier vanavond. En geef dat oude woorden die straks klinken, iets in ons mogen raken. Dat het ieder van ons mag geven wat hij of zij nodig heeft. En zo spreken we ons verlangen uit naar licht. Naar licht in het duister. Naar uw licht bij ons. Schijn in onze harten. Schijn in het duister. Amen. Over dat verlangen naar licht, licht dat doorbreekt, zingen we een lied. We zingen het deels in het Engels en deels in het Nederlands. Zoekend naar licht, hier in het duister.
lezen uit het verhaal over Jozef. Jozef die een hele mooie mantel had waar zijn broers erg jaloers op waren. En daar lezen we nu een stukje verder in het verhaal. En ze gooiden hem in een put. Dat was... Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat veelkleurig gewaad. En ze gooiden hem in de put. De put was leeg. Er stond geen water in. Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put. En ze verkochten hem voor 20 shekel. En die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. Toen Ruben weer bij de put kwam en ontdekte dat Jozef er niet meer in schat, scheurde hij zijn kleren. Hij ging naar zijn broers terug. De jongen is weg, riep hij. Wat nu? Waar moet ik heen? Toen slachtte ze een bokje, pakte Jozefs veelkleurige gewaad en dompelde dat in het bloed. Daarna liepten ze naar hun vader brengen met de boodschap: dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het bovenkleed van uw zoon? Jacob herkende het en riep uit: het kleed van mijn zoon, hij moet verslonden zijn door een roofdier. Hij is verscheurd, Jozef is verscheurd. Jacob scheurde zijn kleren, deed een rouwkleed om en rouwde over zijn zoon, dagenlang. Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost worden. En zei: ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal. Zo treurde Jacob om zijn zoon.
Oh.
Een tijdje geleden was ik bij de wekelijkse buurtmaaltijd op Eiburg. En dat is een buurtmaaltijd waar allerlei verschillende mensen bij elkaar komen en samen eten. En ook veel mensen met allerlei verschillende achtergronden. En ik sprak met een Iraanse vrouw, of in ieder geval een vrouw met een Iraanse achtergrond. En zij vertelde dat haar moeder was overleden. En we spraken daar wat over door. En toen vertelde ze hoe ongelooflijk ingewikkeld ze het vond om zo snel na het overlijden van haar moeder alweer aan het werk te moeten gaan. En ze zei, ja, die eerste dag dat ik op het werk kwam, toen werd er nog wel gevraagd van, nou, hoe gaat het met je? En was het een mooie uitvaart? Toen kwamen er nog wel wat collega's naar haar toe. Maar al vrij snel ging het toch ook over wat ze de afgelopen dagen allemaal had gemist. En werden er alweer wat taken naar haar toegeschoven van, ja, het heeft eigenlijk wel een beetje haast. En de tweede dag dat ze weer op haar werk was, ging het er niet meer over. Niet meer over het verlies van haar moeder. Het ging gewoon weer over alles wat er moest. Alle werk, alle taken die er lagen. En ze ging weer mee in de drukte. En dat vond ze eigenlijk best wel heel ingewikkeld. En ze vertelde dat in Iran, na het overlijden van een geliefde, dat het dan ook wel zo is dat je op een gegeven moment weer aan het werk moet. Maar dat het gebruikelijk is om een periode van 40 dagen echt ruimte te hebben voor rouw. Dat er rituelen waren, samenkomsten, er werd samen geheld. 40 dagen lang was er echt tijd voor het verdriet. Tijd voor degene om wie je rouwde. En zo vertelde ze dat bij die maaltijd. En ik dacht daar wat over na. En ik denk, ja, volgens mij klopt dat wel. Dat we vaak in Nederland toch weer snel verder willen. Dat we het soms moeilijk vinden om lijden, rouw, verdriet toe te laten. Om daar aandacht voor te geven, om daar ruimte voor te hebben. En soms voelt het makkelijker om het te vermijden en gewoon maar weer te hebben over het werk of alles waar we makkelijker over praten, dan om te zoeken naar woorden. Te zoeken naar hoe kun je bij de ander zijn in zijn of haar verdriet. En misschien is dit verhaal van deze vrouw ook wel herkenbaar voor jou, voor u. Dat je afscheid hebt moeten nemen van iemand waar je heel veel van gehouden hebt. En waarbij je misschien ook wel het gevoel had dat dat normale leven zo snel weer doorging. Dat mensen er niet meer naar vroegen en dat je er zelf ook maar niet meer over begon. En dat kan natuurlijk ook om ander verdriet zijn dan het missen van een geliefde. Verdriet om een ziekte die jezelf of iemand die dicht bij je staat ineens treft. Verdriet om het hele langzame afscheid moeten nemen van iemand met dementie. Verdriet om een kinderwens die niet uitkomt. Om ontslag op je werk. Het moeten stoppen met een opleiding. En er zijn allerlei dingen die pijn kunnen doen, die verdriet geven. En waarvan je het gevoel kan hebben dat er helemaal geen ruimte voor is. Dat je het met bijna niemand kunt delen. Dat verhaal wat we net hoorden uit de Bijbel is een beetje een apart verhaal. Misschien is het een heel bekend verhaal voor u, dan valt het misschien wel mee. Maar als je het verhaal voor het eerst hoort, dan kan je denken, wat gebeurt hier allemaal? Hoe haal je het in je hoofd om je eigen broertje in een put te gooien, te verkopen? Het voelt als een volledig andere wereld. Maar het is dus een verhaal over een aantal broers, waarvan Jozef, de een na jongste is, de lieveling van zijn vader. En Jozef die wordt voorgetrokken, die krijgt een hele prachtige jas met de mooiste kleuren, een dure mooie stof. En die broers die kijken daar een beetje naar van ja, hij wel. En wij dan? En alsof dat dan nog niet genoeg is, dat hij wordt voorgetrokken door zijn vader, dan krijgt die jongen ook nog allemaal vreemde dromen. Hij begint te dromen dat zijn broers en zijn vader voor hem buigen. En dan vertelt hij die dromen ook aan zijn broers, aan zijn vader. En je kunt je voorstellen dat ze daar niet op zaten te wachten. Ze vinden hem behoorlijk irritant. Een opschepper. En zelfs zo erg dat ze het liefst zouden willen dat hij er niet meer was. En dan is er een dag dat ineens die kans zich voordoet. Ze zijn met z'n allen in het veld. En dan zien ze hun kleine broertje daar zo aankomen lopen. Ze zien hem al vanuit de verte aankomen. En dan stoten ze elkaar een beetje aan van, hé, daar is die. Kwetsbaar, in zijn eentje. En dan pakken ze hun broertje vast en ze gooien hem in een lege put. Ze zijn er helemaal klaar mee. En Jozef die kan niet zelf uit die put komen, die zit daar maar een beetje, die roept misschien. Maar zijn broers die gaan gewoon een stukje verderop zitten, horen ze het niet meer en gaan ze rustig zitten eten. Het lijkt een beetje een impulsieve handeling, geen voorbedacht plan. En je hoopt nog ergens dat ze tijdens dat eten denken van zo, dat was een domme actie. Dat ze zo samen teruglopen, hun broer uit de put halen en zeggen, sorry Jozef, was niet handig. Eet lekker mee en dan gaan we naar huis. En dat gebeurt dan niet. Elke volgende stap is een escalatie. En het liefst zouden die broers, dat jongetje, dat broertje willen vermoorden. Daar hadden ze het onderling al wel eens over gehad. En uiteindelijk besluiten ze dan toch om hem te verkopen aan een rondtrekkende karavaan die naar Egypte gaat. Dat is nogal wat. En wanneer ze richting huis gaan, dan denken ze, oh ja, papa, hoe moeten we dit aan onze vader vertellen? We kunnen natuurlijk niet vertellen dat wij dit gedaan hebben. Dus ze slachten een bokje en ze laten dat bloed in die prachtige mantel van Jozef, laten ze er helemaal in smeren. En met die mantel, die sturen ze dan naar hun vader. En hun vader, Jacob, die ziet dan die prachtige kleurrijke mantel, een soort teken van liefde, teken van kleur, teken van schoonheid, van mooie dingen. En dan roept hij het uit, het kleed van mijn zoon. Hij moet verslonden zijn door een roofdier, hij is verscheurd. Jozef is verscheurd. En dan scheurt Jacob zijn eigen kleren, hij doet een rouwkleed om en hij rouwt over zijn zoon. Dagenlang. En zijn zonen en dochters die proberen hem te troosten. Maar hij wil niet getroost worden. En hij zegt, ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal. Jacob neemt de tijd om te rouwen. Hij schreeuwt het uit. Hij scheurt zijn kleren. Hij doet een rouwkleed om en hij rouwt dagenlang. En het is heel fysiek wat hier allemaal gebeurt. Het mag tijd kosten. En zoals deze omschrijving van het verdriet van Jacob, zien we er nog veel meer in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij Job, een man die alles verliest en dan helemaal in de rouw belandt. En er zijn vrienden die bij hem komen zitten, die proberen hem op te peppen. Maar dat lukt niet. Job die blijft verdrietig en boos en die schreeuwt zijn boosheid en verdriet uit naar God. En dat is iets wat we ook in de psalmen regelmatig zien. Psalmschrijvers die hun verdriet of boosheid uitroepen, uitzingen en die woorden dan opschrijven. Woorden waarin niet alleen klinkt hoe goed God is, hoe mooi het leven is, maar ook een stuk verlatenheid, een stuk pijn, een stuk eenzaamheid. En volgens mij is dat iets heel belangrijks. Dat er ruimte mag zijn voor dat verdriet en die pijn. Dat we het ook uit mogen roepen en schreeuwen naar God. Dat we boos mogen zijn en het echt niet hoeven begrijpen. Dat verhaal van Jozef eindigt uiteindelijk met een weerzien tussen vader en zoon. Ze vallen elkaar om de hals, ze huilen langdurig. En Jozef die blijkt een belangrijke rol te gaan spelen voor zijn familie en zijn volk. In dit verhaal brengt al die ellende, al dat verdriet, al die pijn uiteindelijk ook iets goeds voort. En soms kan dat zo zijn, dat je verdriet je ook echt iets brengt. En dat zie je dan vaak pas heel lang na dat verdriet. En dan kun je ineens ontdekken dat er ook iets heel moois was. En tegelijk is het ook zo dat er heel vaak helemaal geen goede reden is achter dat verdriet. En hoef je die ook niet te gaan zoeken. Je mag het uitschreeuwen, uitroepen. Naar een ander, naar de lucht, naar God. En dat betekent natuurlijk niet dat je altijd maar verdrietig moet zijn. En zeker niet dat je je schuldig moet voelen als je dan wel een keer weer kan lachen. Als je weer plezier hebt. De humor weer naar boven komt. En het betekent ook niet dat je het altijd maar met iedereen moet hebben over hoe het gaat. Dat je altijd eerlijk moet antwoorden op die vraag die je zo vaak gesteld wordt. Hoe gaat het? En soms is het fijn om gewoon even te zeggen dat het goed gaat. Is het fijn dat het gesprek over andere dingen gaat. Maar weet dat er ruimte mag zijn voor jouw verdriet. Dat je het niet weg hoeft te stoppen. Ook niet wanneer het alweer een tijdje geleden is en de mensen om je heen wellicht denken van nou, het is wel weer een keer klaar. Ik vind dat mooi verwoord in een lied van Akda en de Munnik. Het lied Oud Verdriet. Waarin ook klinkt dat verdriet je soms zomaar weer kan overvallen. Juist op momenten waarop je het helemaal niet verwacht. En je mag erover spreken met een goede vriend of vriendin. Misschien ook wel met iemand hier in de kerk. Met iemand die je vertrouwt. En ik vond het een mooie zin die boven de deur staat als je hier binnenkomt. Dat iedereen hier gekend mag worden. En ik denk dat dat iets prachtigs is, als je dat als gemeenschap met elkaar kan doen. Als je elkaar gaat kennen, er voor elkaar mag zijn en ruimte mag geven aan al die verschillende emoties, verschillende dingen die er bij de ander zijn. En je mag het dus ook uitroepen, zoals Jacob, of het uitschreeuwen naar God, zoals zoveel psalmdichters voor ons. God kent het verdriet. En heeft daar ruimte voor. Heeft zelf meegemaakt wat het is om verdriet te hebben. Om te leven als mens. En ik nodig je uit om in de stilte die er zo is, over je eigen verdriet na te denken. Of het de ruimte mag krijgen. Of je het meer zou willen delen. Of misschien wel helemaal niet. En als je eigen verdriet niet zo aanwezig is, misschien kun je dan over de vraag nadenken of je ruimte kunt maken voor het verdriet van de ander. Of je het aandurft om de vraag hoe is het te stellen en ook echt benieuwd te zijn naar het antwoord. Amen. Laten we danken en bidden. Goede God, dank u wel voor alle mooie dingen in het leven. Voor vriendschap, voor familie. Voor de prachtige natuur. Voor schoonheid en kunst. Voor humor, voor muziek. Voor eten en drinken. Dank u wel voor al die dingen waar we van mogen genieten, die het leven mooi maken. Dank u wel dat u er bent, dat we erop mogen vertrouwen dat u bij ons bent. Ook wanneer het leven soms moeilijk is, wanneer we verdriet hebben, dat we bij u mogen schuilen als de oceaan tekeer gaat. Wees bij ons wanneer we daar niet zoveel van merken. Wanneer u zo afschuwelijk ver weg voelt. Wanneer we ons zo ontzettend alleen voelen. Geef ons kracht, hoop, moed en mensen om ons heen die bij ons zijn. Die met ons stil durven zijn, verdrietig kunnen zijn. En help ons ook om die luisterende vriend of vriendin voor een ander te mogen zijn. Om ruimte te gunnen aan dat wat er is. Om de moed te hebben om het ook over de moeilijkere dingen te hebben. Wees bij ons wanneer we te maken hebben met stress en drukte. Wanneer we het leven soms even te veel vinden. Help ons om rust te vinden. Te relativeren. Met een lach naar onszelf te kunnen kijken. En dank u wel voor dit rustpunt in de week, zo op de zondagavond. En met het protest wat hier vanmiddag heel vlakbij was, bidden we om solidariteit. Dat we naar elk mens mogen kijken als een mens. Dat we het leven samen mogen oppakken. Ook als de ander soms zo anders is dan wij. En zo bidden we voor deze wereld. Voor Gaza, voor Israël, voor Oekraïne, voor Sudan. En zo zijn er nog zoveel meer plekken waar oorlog is. Waar het zo ontzettend donker is, breek door met uw licht. En zo bidden we ook voor uw schepping. Help ons om goed voor die schepping te zorgen. En zo bidden we voor onze leiders, om goede keuzes. Goede keuzes voor elk mens. Niet uit angst, maar om zorg voor al het leven. Heel deze schepping. En in een moment van stilte brengen we tot u wat ons bezighoudt. En in verbondenheid met christenen over de hele wereld bidden we, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Mag ik nog wat mededelingen doen? Een beetje het geluid, maar ik hoor dat je het goed hoort. Wil je eerst in ieder geval jou heel erg bedanken. Fijn dat je erbij was. We hopen je graag dat je nog een keer wilt terugkomen. Erg fijn. En ook Allard en Jentel, fijn dat jullie er waren. Dank jullie wel. En dan komen we ook snel graag nog een keer terug. Volgende week is er ook weer een zondagavonddienst. En dan gaat voor in de dienstboek even kijken Alex de Vreugd. En dus dan zal Sara Brandjes ook weer voor de muziek zorgen. Dus fijn als je daarbij aanwezig bent. En verder is er na de dienst ook koffie drinken, thee. We ontmoeten je graag. Dus blijf lekker hangen en ga met ons gesprek aan of ga gewoon lekker een kopje koffie drinken. Taco, onze dominee, die gaat in gesprek over geloofsvragen. Na de dienst op zondag 6 oktober. Als je vragen hebt over geloven of hoe zit het eigenlijk precies met bidden en met God en met Jezus. En heb je vragen daarover, dan superleuk om aan te sluiten. Er hebben al een aantal mensen zich ook aangemeld daarvoor. Dus haak aan. Zondag 6 oktober vanaf 8:30 tot ongeveer 10:00. Dus mocht je meer vragen daarover hebben, kan je ook Robert of mij daarover aanspreken. Doe dat zeker. En dan hebben we ook nog een collecte. De zondagavondkerk bestaat helemaal vanuit giften die we hard nodig hebben om ook de zondagavonddiensten te kunnen continueren. Dus hopelijk help je ons in deze collecte via QR of via de collectezak. Dankjewel.
We mogen straks weer van hier gaan, gedragen door de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God die onze Vader en onze Moeder wil zijn, en de verbondenheid met de Heilige Geest, zij met u allemaal. Amen.